Maar we hadden ook een situatie kunnen hebben dat hij helemaal niet waarschuwt en dat hij gewoon in één keer naar beneden valt.
Dat had in theorie gekund?
Had in theorie gekund.
In de A10, de Ring Amsterdam, ligt een brug over de Amstel. We staan onder deze brug en zien een provisorische stalen constructie die de betonnen brug ondersteunt. Die staat er niet voor niets. In deze aflevering hoor je waarom, hoe dat zo is gekomen en wat Rijkswaterstaat eraan doet.
En daar is Rijkswaterstaat natuurlijk ook voor opgericht. Voor grote projecten en grote problemen. En dat vraagt weer hele nieuwe technieken en hele nieuwe inzichten over hoe we dit gaan aanpakken.
Welkom bij de podcast van Rijkswaterstaat. Mijn naam is Botte Jellema. In de komende jaren staat er flink wat onderhoud aan bruggen en viaducten op het programma. Iets waar we allemaal wel wat van gaan merken als we de weg op gaan. Het roept vragen op. Waarom moet het allemaal en kan dat niet wat beter worden gespreid? Reden om er dieper op in te gaan. Dat doe ik met Dick Schaafsma, adviseur bruggen en viaducten, die zich al zijn hele leven bezighoudt met betonnen constructies.
De plek waar we hebben afgesproken is eigenlijk de kruising van de A10, de ring van Amsterdam, en de Amstel. De rivier, zoals Gerard Reven dat altijd zei. Ja. Het is ook een rivier. Zien jullie het ook nog steeds als een rivier?
Hij wordt bijna niet bevaren, alleen door heel veel pleziervaart. Maar verder, ja, zo bijzonder is het niet.
Nee. Dit is de Rozenoordbrug.
Ja, dat is wel een specifieke plek. Want voordat de A10 er lag, was hier een soort park. En er is daar een monument voor gevallenen. Hier, dat was een fusilleerplaats van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog.
Iets van 100 verzetstrijders zijn daar om het leven gebracht.
Ja, dat was de Rozenoord. Daar is nu de A10 Zuid gekomen. Waar we staan nu onder de zuidelijke Rozenoordbrug. Dat is een probleembrug. We hebben ook een noordelijke Rozenoordbrug. En daartussen liggen twee bruggen van ProRail de spoorbruggen.
Ja, daar gaan treinen overheen. Ja. We hebben hier afgesproken omdat er een bijzondere constructie is geplaatst bij die zuidelijke, wat je net over vertelde. Dat is de weg die tegen de klok in om Amsterdam gaat. Dat wegdeel gaat hier overheen.
De zuidelijke Rozenoordbrug heeft echt wel een groot probleem.
Ja. En dat zien we hier, want er is een constructie onder geplaatst. Kan je vertellen wat dat is?
Bij een inspectie zijn we erachter gekomen dat er toch wel aanzienlijke scheuren zitten in de dwarsdragers tussen die over de pijlers gaat en waar de brug op ligt. Ja. En die scheuren vonden we wel zo ernstig dat we niet gewoon dat zijn beloop konden laten gaan. En we hebben er een hele ondersteuningsconstructie onder gezet. En als ik nu kijk naar deze ondersteuningsconstructie, ook omdat de brug zo groot is, is die ondersteuningsconstructie ook fors. Ja. Echt fors. Ik noem het altijd een offshore constructie, want zo ziet het er ook een beetje uit. Het is heel grote stalen profielen. Die als het fout mocht gaan de brug opvangen, zodat hij niet in de Amstel stort.
Ja. Je legde hem net uit, hij raakt hem niet.
Hij raakt hem niet, nee. Er zit ongeveer een halve centimeter tussen. Door temperatuur en wat kan deze brug nog steeds bewegen. Ja. En wat we niet wilden was dat de oorspronkelijke krachtswerking zo veranderen dat we helemaal niet meer wisten wat hier nou allemaal speelde. Dus wat we hebben gedaan is echt een soort van vangnetconstructie. Dus mocht hij naar beneden komen, dan kan hij dus 5 mm vrij naar beneden vallen. Dan komt hij op de constructie terecht. En mocht hij helemaal kapot gaan, dan zakt die hele staalconstructie eronder, staat nog 2,5 centimeter. Ja. Dus in totaal valt de brug dan 3 centimeter naar beneden. Zal tot enorme scheuren leiden, maar in ieder geval niet tot slachtoffers. Nee. Dus daarvoor is hij bedoeld.
Klinkt wel alsof jullie te laat zijn.
We zijn eigenlijk wel te laat, ja. Dat blijkt ook wel. De problemen zijn aan het licht gekomen door een inspectie. En eigenlijk ben je dan al te laat.
Ja. Heb je het zelf gezien trouwens?
Ik ben in de brug geweest. Je kan hier via een luik de brug in.
Ja, onder het wegdek en
onder
boven.
Onder het weg door. Ja, en dan kun je dus dan kun je er helemaal bij die dwarsdrager komen waar de scheuren in zitten. En dan. Op zich, je moet niet denken aan scheuren van centimeters. Het zijn kleine scheuren, orde millimeter, anderhalve millimeter bij de ernstigste plekken. Maar dat is toch wel al fors voor een betonnen brug. Zeker omdat het helemaal voorgespannen is. Ja. Voorgespannen bruggen horen eigenlijk helemaal niet te scheuren. Deze wel. En, uh, En dat kan echt wel vervelende consequenties hebben, dat het leidt tot een, wat wij noemen een brosse breuk. Dus een breuk die plotseling kan ontstaan. Wij zien hier nog wel in de brug dat er scheuren zijn ontstaan. Dus eigenlijk hebben we daar nog wel geluk bij. Want daardoor waarschuwt hij eigenlijk. Hè? Ja. Maar we hadden ook een situatie kunnen hebben dat hij helemaal niet waarschuwt. En dat hij gewoon in één keer naar beneden valt.
Dat had in theorie gekund?
Had in theorie gekund. Ja, de theorie zegt dat bij dit soort faalmechanismen dat er ook heel plotseling kan gebeuren. Ja. Maar gelukkig is de natuur mild, noemen wij dat dan altijd. Ja. En dat zie je hier nu. Deze brug heeft gewoon gewaarschuwd. En heeft ons de kans gegeven om maatregelen te nemen. Dat er niet iets ernstigs gebeurt. Ja.
Je praat erover alsof het een levend ding is.
Het is, ja, ik voel het ook, ja, eerlijk gezegd, ja, heel gek. Bruggen gaan ongeveer net zo lang mee als mensen. En net zoals bij elk bedrijf moet nadenken van ja, hoe ziet mijn vervangingsstrategie eruit van mensen. Dat betekent meestal dat je ongeveer 5% van je personeel regelmatig moet vervangen. Nou, dat is precies het geld. Rijkswaterstaat is ook een groot bedrijf die bruggen heeft als personeel die ervoor zorgt dat het verkeer over de wegen kan leiden. Ja, en die moet je regelmatig versterken of vervangen. Ja.
In principe kan een brug als deze zo'n 100 jaar mee. De brug is nu 43 jaar oud en staat dus al op de nominatie voor sloop. Hoe kan dat? Dick geeft daar twee redenen voor. Er gaat nu veel meer en zwaarder verkeer over brug als deze. En het ontwerp is niet zo handig geweest. Zo'n brug als deze hier over de Amstel, dat zouden we nu niet meer zo doen, zegt Dick.
Had ik het nou goed begrepen dat jij vanaf je studie in de jaren 90 al bij Rijkswaterstaat werkt en ook bij beton en bruggen bezig bent?
Dat klopt. Ja, ik ben in eind jaren 80 ben ik afgestudeerd op betonnen bruggen bij Rijkswaterstaat. Grote bruggen ook. Ja. Het onderzoek naar grote bruggen, hoe die deformeren of vervormen in de tijd. En al die tijd ben ik blijven hangen. En ik ben begonnen als constructeur. Ik ben projectleider geweest. Ik ben onderafdelingshoofd geweest, weer projectleider geworden. Specialist op het gebied van betonnen bruggen. En nu ben ik strategisch adviseur sinds een jaar ongeveer. Ja.
Dus als er iemand iets vanaf weet, dan ben jij het eigenlijk.
Ja, 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 ja. Ik word ook gezien als een autoriteit op het gebied van betonnen bruggen.
Ja. Ja, 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 ja. Dat is wel leuk, hè?
Ik vind het wel leuk, ja. Ja, ja, ja.
Het is ook al in het nieuws geweest van er staan veel bruggen die gebouwd zijn in de jaren 60, jaren 70, jaren 80, zoals deze. Die zijn gewoon door het vele verkeer wat er is. Tenminste, dat is het verhaal wat ik hoor. Ik weet niet wat jouw reden is die jij ervoor kent.
Het is
kent,
een combinatie maar van meer inzichten hoe het materiaal zich gedraagt.
Zoals je hier ook over zei. Ja.
En het toename van het verkeer. Niet alleen dat door logistieke programma's vrachtwagens veel beter beladen zijn. Hè. Dat willen we natuurlijk ook. We willen geen lege vrachtwagens laten rondrijden. Dat is één. Dat er veel meer vrachtwagens zijn. Dus de kans dat hier meerdere vrachtwagens op deze brug rijden tegelijkertijd is ook veel groter geworden. Dat is één kant. Dus de belasting is groter geworden. En aan de andere kant hebben we meer inzicht hoe beton zich gedraagt, hoe staal zich gedraagt. Hè. Stalen bruggen hebben een vermoeingsprobleem. Betonnen bruggen hebben over het algemeen wat wij noemen een dwarskrachtprobleem. Ja.
Ga ik dan nou vragen wat dat precies is?
Dwarskracht is, je hebt twee grote faalmechanismes van bruggen. Eén is gewoon door buiging en de ander is door afschuiving. Ja. En afschuiving is dwarskracht. Ah, ja. En beide gevallen, voor beide situaties faalmechanismen moet je heel veel staal en wapening erin stoppen in betonnen constructies. En vroeger dacht men daar toch wel wat soepeler over, laat ik het zo maar even zeggen, dan wat dat we tegenwoordig doen.
Daar zijn we nu verder in. Ja. Of ja, jij dan.
Maar ook naar aanleiding van instortingen die we in Italië hebben gezien. Die
brug bij in Genua.
Ja, dat is wel een hele andere brug. Maar ik heb wel andere mooie filmpjes waarbij kleinere bruggen precies op dit mechanisme wat ik hier beschrijf naar beneden zijn gekomen. Okay. Ja, 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 ja.
Dus het gevaar is wel echt reëel.
Het gevaar is reëel.
Staan wij hier wel veilig?
Ja, 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 nu die dingen er staan. Hè, je ziet, het is een heel lokaal probleem. Dus het is op te lossen met in dit geval een tijdelijke maatregel. Maar dit is zeker niet de definitieve maatregel. Dus nee. Die 5000 bruggen die Rijkswaterstaat heeft en die ongeveer 90.000 bruggen die in Nederland liggen, ja, die vragen hun aandacht. En die moeten of versterkt of vervangen worden, gemiddeld na 100 jaar. Dus deze haalt nog niet eens de 50 jaar. Nee. Dus dat geeft. Dus hopelijk zijn er ook bruggen die 200 jaar oud worden.
Ja. Ja. Maar hoe ga je dit, de Ring A10 is een van de drukste wegen van Nederland. Ja. Hoe ga je dat doen?
Nou, er ligt hier al een heel groot project, hè? De Zuidasdok. Waarbij ze een groot deel van de A10 onder de grond gaan brengen. Dat doen we elders. Hè. Dat doen we niet alleen omdat dat veiliger is, hè, constructief veiliger is. Maar ook gewoon om de leefbaarheid te vergroten van Amsterdam en andere steden. Ja. Dus hier loopt al een groot project. Oorspronkelijk was deze brug geen onderdeel van dit project. Deze zou gewoon gehandhaafd blijven. Zou zelfs nog een beetje uitgebreid worden met de extra rijstroken. Nou, dat kan dus niet. Hè. Dat hebben we duidelijk doorgegeven. Maar ondertussen is deze brug wel onderdeel geworden van het hele grote project. En ja, het gaat zonder meer gepaard met heel veel verkeershinder. Maar deze brug gaat vervangen worden. De noordelijke brug zal waarschijnlijk gehandhaafd blijven. Maar deze brug gaat helemaal gerenoveerd worden.
Deze moet er helemaal uit.
Ja, en hoe we dat gaan doen, zijn we nog niet helemaal uit. Maar de kans is wel het groot dat hiernaast een bypass komt. Hè. Dus hiernaast komt dan een tijdelijke brug te liggen waar we tijdelijk het verkeer over leiden. En deze hele brug gaat vervangen worden door een brug die weer 100 jaar mee moet.
Ja. Wat een project.
Daar hebben we er wel meer van. Hè. Ja. Ja. En daar is Rijkswaterstaat natuurlijk ook voor opgericht. Voor grote projecten en grote problemen. En dat vraagt weer hele nieuwe technieken en hele nieuwe inzichten over hoe we dit gaan aanpakken.
Op dit moment onderhoudt Rijkswaterstaat 5 bruggen per jaar als groot project. Dick vertelt dat er eigenlijk 50 moeten zijn, willen we de 4700 betonnen bruggen van Rijkswaterstaat in goede conditie houden.
Maar alle besluiten die we nu nemen over vervanging en renovatie heeft zijn invloed natuurlijk op de volgende generatie. Als we nu zouden besluiten, deze brug passen we nog niet aan. Hè. We zetten er een stutconstructie onder, maar die moet wel 30 jaar mee bijvoorbeeld. Dan gooien we eigenlijk deze brug op de grote hoop die er over 25, 30 jaar aankomt. Hè. En over 25, 30 jaar, dan komt de grote berg van bruggen die gebouwd zijn in de 60er en 70er jaren eraan. Dus het is niet verstandig om te zeggen, nou, we stellen allemaal dingen uit. Want dat wordt alleen maar een extra last, een extra kosten en extra mensen vooral voor de volgende generatie. Ja. Dus alle besluiten die we nu al vernemen in deze relatief luwe periode, heeft zijn effect op wat er over 25, 30 jaar moet gebeuren. Dus het kan best eens verstandig zijn om nu al dingen wat eerder aan te pakken dan in feite nodig is. Omdat we nu gewoon de mensen en het geld ervoor voor kunnen vrijmaken.
Ja. Ik heb niet het idee dat jij binnenkort met pensioen kan, om eerlijk te zijn.
Nou, dat is toch het geval, hè? Want ik ben heel druk bezig om kennis en ervaringen over te dragen aan collega's. En er zijn gelukkig ook jonge collega's, maar het is wel een probleem. Het grote probleem van de toekomst is voldoende deskundig personeel. Niet alleen bij Rijkswaterstaat in onze kantoren, maar ook zeker de mensen die buiten werken. Het is nu al zo dat als ik op een werk kom van Rijkswaterstaat, dan loopt daar bijna al geen Nederlander meer rond. Hè. Dat zijn allemaal mensen nu uit Oost-Europa. Maar de vraag is of we over 10, 20 jaar die mensen nog wel uit Oost-Europa kunnen krijgen. Dus ja, we richten ons heel erg op seriematig werken, standaardisering. Zodat we oplossingen heel veel vaker kunnen hergebruiken, repeteren. Het heeft 2 voordelen. 1, als je dingen herhaaldelijk doet, zul je ook minder bouwfouten maken. En aan de andere kant, je hebt er gewoon minder mensen voor nodig. Dat is 1 ding. En aan de andere kant richten we ons natuurlijk heel erg in deze periode op, kunnen we dingen automatiseren, kunnen we dingen robotiseren. Hè? En dat zullen echt de oplossingen van de toekomst zijn.
Ook bij bruggenbouw kan
zeker
je
robot... Zeker bij bruggenbouw ook, ja. Ja, ja.
Maar ondertussen willen we ook dat het duurzaam is. We moeten heel veel doen.
Ja.
Er komen nog allemaal andere dingen ook bij kijken.
Tuurlijk, het is niet alleen een vernieuwingsopgave waar we mee te maken hebben. We hebben ook te maken met duurzaamheid, wat je al zegt. Hè. Moet deze brug geen houten brug worden? Hè? Dat is wel een vraag. Hè.
Is dat echt een vraag?
Dat is echt een vraag. Misschien niet voor deze brug. Hè. Maar we denken er wel aan om... beton is toch een relatief niet zo duurzaam materiaal. Er komt heel veel CO2 vrij bij de productie van beton. Dus we zijn wel enorm aan het zoeken naar een misschien wel een vervanger voor beton. Denk aan hout. Hè. Hout
heeft... staan bij Sneek volgens mij twee hele grote houten bruggen.
Dat vind ik persoonlijk niet zulke enorme goede voorbeelden van hoe wij houten bruggen... Nee, je moet veel simpeler denken. Je moet ook een beetje denken van... waar je op rijdt zal wel beton blijven. Hè? Dus het betonnen dek van deze brug zal wel beton blijven. Maar deze betonnen liggers waar we hier naar kijken, die zouden we ook van hout kunnen maken. Het worden wel gigantisch grote liggers. Misschien een beetje saai, hè? Betonnen of houten liggers met een betonnen dekken eroverheen. Maar dat is het wel een beetje. Daar moet je aan denken in Nederland. Hoe de toekomst er mogelijk uitziet. En misschien niet ook de grote bruggen in de Rijkswegen. Maar we hebben ook nog 40% van onze bruggen liggen over onze Rijkswegen. En over Rijkswater. Ja, misschien moet je in eerste instantie denken aan dat soort bruggen. Ja. In hout. Je moet er ook aan denken, het is niet zo dat... we hebben hier een lokaal probleem met deze brug. Dat betekent dat misschien wel 50% van deze brug nog wel hergebruikt kan worden. Ja. Misschien niet in een Rijksweg, hè, maar misschien wel elders. Hergebruik van beton, dat levert ook geen extra CO2 op. Dus daar moeten we ons ook echt op richten.
In een vorige aflevering van deze podcastserie kon je meer horen over het hergebruik van bruggen en viaducten. Toen we het hadden over de Bruggenbank, de marktplaats voor bruggen. Dick is een van de initiatiefnemers van de Bruggenbank.
Dat getal van die 4700, die hadden we net. Ja. Dat hadden we net. Ook de urgentie, die zien we hier. Ja. Want hier is al een stutconstructie gebouwd onder de A10, de brug in de A10. Je zei dus, we moeten eigenlijk 50 per jaar. Ja. Dat klinkt ook alsof je prioriteiten moet stellen. Hoe maak je de keuze uit wat je gaat doen, wanneer en welke?
Nou ja, dat is op dit moment mijn rol. Dat is toch een beetje uitzoeken welke strategieën, welke tactieken kunnen we verzinnen om van 5 naar 50 te gaan. En zonder dat het leidt tot enorme kostenverhogingen. Een vertienvoudiging kunnen we echt niet betalen als maatschappij. Dat we 10 keer zoveel mensen nodig hebben. We hebben niet 10 keer zoveel ingenieurs en bouwvakkers die dat zouden kunnen doen. Dus we moeten echt denken aan nieuwe manieren. Waarop, nou, een van de manieren is, laten we eens een heleboel vergelijkbare objecten die toch vergelijkbare problemen hebben en vergelijkbare oplossingen vragen. Laten we die eens bossen. Laten we die eens bij elkaar zetten. En laten we die eens zo in de markt zetten. En daar maar... één groep mensen op te zetten en dan zeggen, nou, dit jaar doe je deze brug, volgend jaar doe je die, dan die, dan die. Dan leer je ook van de voorgaande fouten. Dat kan echt wel eens heel veel schelen. Daarnaast kun je ook aan strategieën denken, ik noem het altijd de leasemaatschappijstrategie. Ja. Dat je zegt, nou ja, we gaan niet zoveel herberekenen, want dat kost allemaal heel veel mensen en tijd. Je kunt ook besluiten voor de meer simpele bruggen, na 80% van zijn levensduur, dus zeg, als ze 100 jaar voor 100 jaar ontworpen zit, na 80 jaar zeg je, We slopen ze en we vervangen ze gewoon door iets anders. Ja. En dat is heel voorspelbaar, dat is heel prettig. Je kunt ze dan heel makkelijk
ook... Dat kun je plannen.
Dat kun je heel goed plannen. Is ook goedkoper. Je hoeft daar minder onderhoud op te plegen. Hè, want je weet toch al, ze hoeven niet tot het uiterste gaatje te gaan. Dus dat scheelt ook. En het scheelt ook mensen. Maar het kon wel eens duur zijn. Hè? Je weet zelf, niet iedereen heeft een leaseauto. Voornamelijk omdat het toch wel aan de dure kant is. Maar het is niet voor niks dat leasemaatschappijen daarvoor kiezen. Want zij willen dat hele proces van garages en in onderhoud doen, willen ze voorkomen. Maar daar hoort bij lease hoort ook een goede tweedehandshandel. Hè? Ik bedoel, als jij besluit alles na 80 jaar te vervangen, dan zullen er ook een heleboel... bruggen zijn die nog prima voldoen. Ja. En ja, daar zou je wel een bruggenbank voor moeten ontwikkelen. Ja. Ja. Daarnaast kun je kiezen, het andere uiterste is, noem ik altijd, de koelkaststrategie. Er is niemand die een koelkast vervangt voordat die, of een wasmachine vervangt voordat die echt bezwijkt. Het enige wat je dan wenst is dat er een winkel is waar je binnen 2 dagen weer een koelkast of een wasmachine kan aanschaffen.
Zeker bij een brug, dan moet je meteen.
Ja, dat betekent dus, voor deze brug zou dat betekenen misschien niet 2 dagen, maar denk dan dat je binnen een half jaar hier een nieuwe brug kan liggen. Nou, de enige manier waarop je dat kan doen is dat je reservebruggen ergens hebt liggen. Hè, zodat je deze weghaalt en al heel snel weer een nieuwe brug kan neerleggen.
Maar dat hebben we niet, toch?
Dat hebben we nu zeker niet. Nee. Hè? Nee, maar we kennen dat principe natuurlijk wel. Hè? Bij Defensie, Bailey-achtige bruggen en zo. Er zijn wel methodes om heel snel een nieuwe brug ergens neer te leggen. Als we hier, wat we willen voorkomen natuurlijk, is dat deze brug langdurig afgesloten is voor vrachtwagens. Ja. Maar ja, dan vind ik een half jaar is ongeveer het maximum. Dus binnen een half jaar moet daar dan een nieuwe brug kunnen liggen. En dat kan alleen maar als je brug op voorraad hebt.
Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
De A7 dan, Hoorn richting Zaanstad. Bij de werkzaamheden bij Purmerend doe je er nu een kwartier langer over. Meer vertraging bij de werkzaamheden op de A12 Den Haag richting Utrecht. De file begint inmiddels bij Reewijk en tussen Reewijk en de Meer staat 11 kilometer.
Een brug die al aangepakt wordt is die in de A7 over het Noord-Hollands Kanaal bij Purmerend. Zwaar verkeer mag er niet overheen en het overige verkeer heeft te maken met minder en versmalde rijstroken. Het leidt tot files. Dat is één project. En we moeten dus naar 50 per jaar.
Hoeveel last gaan wij als auto, simpele autorijdertjes hiervan krijgen?
Dat is een hele goede vraag. Hele goede vraag. Tot voor kort werd er niet zoveel hinder geaccepteerd. Maar je ziet al een beetje een kentering komen bij de A7, bij Purmerend op dit moment. Waar mensen het toch wel schoorvoetend accepteren dat je daar langdurig in de file staat voor een lange periode. A12 nu, daar sta ik elke dag in als ik naar mijn werk zou moeten gaan. Daar sta ik 3 kwartier in de file. Nou, ik kan me niet heugen dat ik dat, dat mensen dat... maar het lijkt ook wel dat we ons beseffen dat dit misschien wel de toekomst wordt. Dat we vaker hinder zullen ondervinden van de werkzaamheden die eraan zitten komen. Niet alleen van bruggen. We hebben meer, Rijkswaterstaat heeft meer assets dan bruggen. We hebben ook nog tunnels, sluizen. Het zijn niet alleen auto's die straks in de file staan. Het zijn ook schepen en de treinen misschien wel. Ja.
Het vrachtverkeer, ik bedoel, we zijn een transportland natuurlijk. Dus het is ook niet onbelangrijk allemaal.
Nee, maar wil je hier een langdurige oplossing voor vinden, dan ontkom je er niet aan dat je daar hinder van zal ondervinden.
Moet je ook uitleggen aan het publiek dit?
Dat moet je uitleggen, ja. Nou ja, dat
zijn we een beetje aan het doen.
Zijn we aan het doen. Ik weet, ja. Ja, ja.
Wat is het volgende wat op je agenda staat?
Gisteren een overleg gehad over beweegbare bruggen. Daar hebben we er wel minder van. Maar de storingen daarvan hebben echt heel veel impact. En niet alleen voor het wegverkeer, maar ook zeker voor het waterverkeer. Dus dat is al een belangrijke keuze die je moet maken. Wie mag de meeste hinder ondervinden van een beweegbare brug die we gaan vervangen. En bij beweegbare bruggen heb je ook nog zoiets als een kettingreactie. Als je begint met het dek, dan blijkt opeens het bewegingswerk ook niet meer te voldoen. En omdat het bewegingswerk groter moet worden, moet die kelder waar alles in staat, moet uitvergroot worden. Dus het kan met een heel klein dingetje beginnen. En het wordt opeens het blaast zich op naar een gigantisch project. Nou, we zijn een beetje aan het nadenken. Hoe kunnen we daar meer in standaardiseren? Dat altijd, als je iets vindt, dat je altijd dezelfde beslissingen gaat nemen. En meer standaardiseren, meer uniformeren. Dat zou ons kunnen helpen om ervoor te zorgen dat we minder mensen en minder geld nodig hebben. En we beginnen met 12 beweegbare bruggen. Ja.
Oké, okay, dus dat zit er in ieder geval aan.
Ja, er is nu al een bos, een cluster van 12 bruggen.
Een
bosbruggen gemaakt die we in één keer gaan aanpakken. Niet allemaal tegelijk, na elkaar. Maar het is wel de bedoeling dat in één of twee contracten of 3 contracten komt. En dat we ze zo in de markt zetten. Ja. Dus dat wil niet zeggen dat we elke keer voor iedere brug een apart projectteam hebben. Een aparte aannemer hebben. Met aparte hindergedachten erover. Nee, we gooien er 3 op elkaar en zeggen
team erop, team dat het doet.
Exact. Ja. 1 team, 1 aannemer. Ja. En ook nog zeggen van... Als je het bij die eerste brug zo doet, dan gaan wij er bovenop zitten om de kwaliteit goed te borgen. Maar bij nummer 2 gaan we wel wat minder zetten. Bij nummer 3 misschien wel helemaal niet meer. Onder de voorwaarde dat je het op precies dezelfde manier doet. Ja, met wat aanpassingen van wat bij brug nummer 1 fout is gegaan.
Wat wordt er precies in werking gesteld mocht vanavond of morgen dit dek ineens tok? Een halve centimeter naar beneden vallen.
Ik kan je nu al zeggen, het gebeurt op vrijdagmiddag om 5 uur.
Ja, uiteraard.
Hè? Nee, nou, je lacht erom, maar over het al, wij merken dat de beheerders en de inspecteurs zeggen van dit durven we niet over het weekend heen te tillen. Dus het is wel handig dat we om vrijdagmiddag even iemand bellen van het hoofdkantoor van hier is iets mis. Ja, ja. En kunnen we hiermee wachten tot maandagochtend bij wijze van spreken. Ja. Meestal niet. Nee. Als het zover is, dan kunnen we daar niet op wachten. Wat was je vraag nou ook weer?
Op vrijdagmiddag om 5 uur valt deze een halve centimeter naar beneden.
Er is al een heel draaiboek, als het goed is, klaar liggen. Want als deze 3 centimeter naar beneden komt, dan vliegen de scheuren in het asfalt. Ja. Dus er is een heel draaiboek van dat de vrachtwagens eraf moeten. Dat we controleren of het allemaal nog wel veilig is. Daarna wordt de vraag gesteld, kan het personenverkeer er nog gewoon overheen? Moeten we niet die scheuren met asfalt weer gaan bedekken en zo? Er is in ieder geval een heel draaiboek voor. Maar dat draaiboek was er natuurlijk ook al toen de steunconstructie er nog niet onder was. Hè? Want toen was het wel even eng. Ja. En het dilemma wat hier altijd speelt is constructieve veiligheid, een brug die naar beneden kan vallen ten opzichte van verkeersveiligheid. Wij kunnen deze brug natuurlijk wel afsluiten, maar dit verkeer gaat zijn weg zoeken op plekken waar je ze eigenlijk ook weer niet wil hebben. Omdat het,
stad, A9, et cetera.
Omdat het gewoon verkeersonveilig is. En ik zeg altijd, oké, constructieve veiligheid staat in de wet waar je moet houden en dan moet je met bevoegd gezag van overtuigen. Maar ik denk dat we Amsterdam er wel van kunnen overtuigen dat in deze specifieke situatie we de grenzen een beetje moeten opzoeken als het toelaten van vrachtverkeer betreft, om te voorkomen dat ze zich mengen in het overige verkeer met kinderen op fietsen en zo. En stel je voor dat een vrachtwagen een kind aanrijdt in de stad, terwijl wij deze A10 helemaal afgesloten hebben voor vrachtwagens. Je kunt het bijna niet beargumenteren.
Nee. Wat een razend interessante kwestie is dat en wat ingewikkeld.
Ja, nou goed, gelukkig ben ik een adviseur. Hoef ik het besluit niet te nemen. Ik hoef alleen maar heel duidelijk te maken wat de risico's zijn. En het besluit wordt natuurlijk genomen door mensen die daarvoor betaald worden en voor geleerd hebben. Maar ja, het is onze taak om natuurlijk heel goed uit te drukken in cijfers of in risico's. In dit geval moet je, kan je het vrachtverkeer er nog wel overheen gaan. Maar zorg nou dat je een heel goed draaiboek hebt, mocht het toch een beetje fout gaan. Hè? En zorg dat het maar een korte periode is. Dus zet hier alsjeblieft zo snel mogelijk een stutconstructie onder. Dat hebben wij geadviseerd. En dat is gebeurd.
Ja, die staat er.
Ja, die staat er. Ja. Pak van hart.
Ja?
Ja, ja, ja. Ja,
ja. Goed, hè?
Ja. Net zoals bij Permanent, ook een pak van hart, was ik ook bij betrokken. Dat we zeggen, nou, dit is echt helemaal niet goed. Kijk, het probleem is, deze brug ligt er natuurlijk toch ook al een poosje. He, dus heel veel gebruikers van deze brug denken, nou ja, ik kon er gisteren nog overheen rijden met mijn vrachtwagen, dus morgen kan het ook nog wel. He. Mensen zijn gewoon niet zo goed in risico denken. He, de kans is klein dat hier iets fout gaat, maar de effecten zijn gigantisch als het eenmaal fout gaat. En daar hebben wij natuurlijk wel mee te maken. Ja.
Dankjewel voor dit inkijkje in hoe dit werkt met die stutten en die bruggen. En wat er allemaal achter zit aan adviezen en redeneringen. Dankjewel, Dick.
Graag gedaan.
Je hoorde Dick Schaafsma, adviseur bruggen en viaducten bij Rijkswaterstaat, grote projecten en onderhoud. Als je wil weten waar bij jou in de buurt werkzaamheden gepland zijn, kijk dan op rijkswaterstaat.nl onder het kopje wegen. Je vindt daar een overzicht van de projecten per regio. Dit was een aflevering van de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. Als je dit een leuke aflevering vindt, laat dan een review en een sterrenbeoordeling achter in je podcast-app. En we vinden het ook fijn als je hem deelt op sociale media, zodat andere mensen er ook over horen. Bedankt voor het luisteren.